Goedenavond. Broeders en zusters, jongens en meisjes en ook gasten die hier bij ons zijn. Ieder van harte welkom in deze dienst. Goed om elkaar te ontmoeten. Bovenal ook goed om onze God te ontmoeten. Vanavond hebben we een pittig onderwerp bij de kop. Ik had laatst de catechisatie en ik vroeg de jongeren, wat vinden jullie nou vervelend in de kerk? En ze zeiden, we vinden het vervelend als er preken zijn die langer duren dan 25 minuten. Nou preek ik niet, bijna nooit langer dan 25 minuten, maar vanavond wel. Je kunt nou nog bedenken. Ik ga het met jullie, met u en met jou nadenken over de doop. De reden dat we ook kinderen dopen, Gods verbond. Dat hij zich verbindt aan mensen, dat hij van ons houdt, dat hij ons opzoekt. Dat hij zegt, maar jij hoort bij mij en ik geef je nou mijn belofte. Nou, wat betekent dat verbond? Daar gaan we straks ook over lezen uit Genesis 17 en Colossense 2. Pittige teksten, maar wel teksten waarin we nou ook iets van de grootheid, de liefde van onze Heer en Heiland mogen ontdekken. En van hem mogen we dan ook verwachten dat hij erbij is, dat hij ons wil helpen, ook om zijn Ook om te begrijpen wie hij is en hoe hij werkt in deze wereld. Dat mogen we zo tegen elkaar zeggen. En hij wil ons ook begroeten. Maar voordat we dat doen, is het ook goed om zelf stil te worden. En hem ook persoonlijk te vragen in je hart te komen. Zullen we daarvoor ook gaan staan? Degene die ons helpt, dat is God. En hij heeft de hemel en de aarde gemaakt en hij is trouw. Hij laat nooit los het werk dat zijn hand is begonnen. En aan het begin van deze dienst is het deze God die als het ware voor ons komt staan. En hij zegt, er is genade en vrede voor u en voor jou. Van God onze Vader en van Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen.
We lezen eerst Genesis 17, vers 1 tot 14. Toen Abraham 99 jaar was, verscheen de Heer aan hem en zei, ik ben God, de ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven. Abraham boog zich diep neer en God sprak, ik doe jou deze belofte. Je zult de stamvader worden van een menigte volken. Je zult voortaan niet meer Abram heten, maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond. Ik zal jouw God zijn en die van jouw nakomelingen. Heel Kanaan, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven. En ik zal hun God zijn. Ook zei God tegen Abraham, jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen. Generatie na generatie. Dit is de verplichting die jullie op je moeten nemen. Alle mannen en jongens moeten worden besneden. Jullie moeten je voorhuid laten verwijderen. Dat zal het teken zijn van het verbond tussen mij en jullie. In elke generatie opnieuw moet iedereen van het mannelijk geslacht besneden worden wanneer hij 8 dagen oud is. Dat geldt niet alleen voor wie tot je eigen volk behoort, maar ook voor jullie slaven, of ze nu bij jullie geboren zijn of van vreemdelingen zijn gekocht. Iedereen die bij jullie geboren is of door jullie is gekocht, moet worden besneden. Zo zal dit verbond met mij voorgoed zichtbaar zijn aan jullie lichaam. Een onbesnedene, een mannelijk persoon, van wie de voorhuid niet verwijderd is, moet uit de gemeenschap gestoten worden, omdat hij het verbond verbroken heeft. En dan gaan we verder met Colossense 2, vers 6 tot 13. Volg de weg van Christus Jezus, nu u hem als uw Heer aanvaard hebt. Blijf in hem geworteld en gegrondvest. Houd vast aan het geloof dat u geleerd is. En wees vervuld van dankbaarheid. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En omdat u één bent met hem, het hoofd van alle machten en krachten, bent ook u van die volheid vervuld. In hem bent u ook besneden, niet door mensenhanden, maar met de besnijdenis van Christus door het afleggen van het aardse lichaam. Toen u gedoopt werd, bent u immers met hem begraven, en met hem bent u ook tot leven gewekt, omdat u gelooft in de kracht van God die hem uit de dood heeft opgewekt. U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat. Maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt, toen hij ons, al onze zonden, kwijtschold.
Het thema van de verkondiging is voorgoed verbonden. Straks na de preek zien we die bekende psalm, psalm 105, de versen 2, 3 en 10. Kijk, we hebben de hulplijn. Hoe mijn Wicked Little Millionaire zijn. We mogen even bellen met iemand. Voorgoed verbonden. Ja, sinds ik predikant ben geworden in de Hoeksteen, heb ik al bijna meer dan 30 kinderen mogen dopen. Waaronder ook 2 van onze eigen producties. Een bijzonder moment altijd. Dat zijn dat heerlijke diensten. En voordat we de dienst hebben, ga ik altijd even op bezoek. Op doopbezoek. Ik zeg er altijd bij dat ik kort kom, want ik weet zelf nog wel in die tijd dat je het bezoek op den duur wel weg kunt kijken. En ik heb de beschuim met muisjes maar afgeslagen, want anders dan sta je op den duur zo erbij. En regelmatig werd mij de vraag gesteld, dominee Bram, wil je het nou nog eens uitleggen? Wat is dat nou ook alweer, dopen? Je merkt dat er een hoop verwarring is. Wat doen we nou eigenlijk daar aan het doopvond? Nou, heel gauw merk je bijvoorbeeld dat de doop overschat wordt. Het doop als een soort zondevergevingsmachientje. Je ziet dat bijvoorbeeld heel sterk in de katholieke kerk. Rome leert dat de doop letterlijk de erfzonde afwast. Als een kind dreigt te sterven, moet je het gauw nog dopen, dan komt het tenminste zonder zonde in de hemel. In die gedachte kom je dichterbij ook wel tegen. Ik hoorde van een predikant, die moest spreken in een andere kerk. Die werd zaterdagmiddag gebeld dat Karmelijntje Hermelijntje die week geboren was. En of ze de volgende morgen ook gedoopt kon worden. De moeder strompelde naar de doopvond toe. En dat moest allemaal snel gebeuren. Overschatting van de doop. Alsof er iets magisch daar gebeurt. De doop is teken, zeggen we, van wat God wil doen. We kunnen ook doorslaan naar de andere kant. Dan onderschatten we de doop. Dan denken we, ach, wat stelt het nou toch voor? Ik kan toch niet helpen dat mijn ouders me lieten dopen? Ja, maar wacht even. Het is al teken en zegel van wat God wil doen in je leven. Als je hem toestaat. En die verzekering is niet niks. Reken maar dat God dat meent. En dopen is daarom ook een feestje. Gods liefde die zichtbaar wordt in dat doopwater. Leidt mij steeds weer naar dat water. Maar waar de meeste verwarring over gaat, zo is mijn indruk, is de vraag, moeten we kinderen nou ook dopen of niet? En waar doe ik, waar doen wij als ouders, waar doen we als gemeente, als kerk nou goed aan? En eerlijk gezegd reken ik mezelf dat als predikant en ons als kerken eigenlijk ook wel aan. Blijkbaar zijn we in catechisatie en in de preek en in ons doopformulier niet in geslaagd om helder te maken op grond waarvan we dopen. Ik heb wel eens een overdoopdienst meegemaakt van een vriendin van ons. En in die dienst hoorde je overduidelijk waarom het zo goed is je als volwassene te laten dopen. En wat wij vertellen, ik citeer dan even uit ons oude doopformulier. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze 3 stukken begrepen. En daar haak je af. Onbegrijpelijke taal. Een heel deel van de verwarring is dat we blijkbaar als gereformeerde kerken niet helder zijn over de reden dat we ook kinderen dopen. Ik zie dan ook verschillende argumenten om kinderen niet te dopen. Als ik in de praktijk bij mensen langskom. Bijvoorbeeld, nummer 1, dat vind ik de minste. Dat is als ik mensen hoor zeggen, ja, ik wil mijn kids graag vrij laten in de eigen keuze. Ik geef ze een vrije opvoeding. Als ze groot zijn, kunnen ze dan tenminste zelf de keuze maken. Dat vind ik zelf echt een heel slecht argument. Ik laat David niet zelf kiezen of hij zijn medicijnen inneemt. Als hij ziek is of niet. Ik laat David ook niet zelf kiezen wanneer hij bier gaat drinken. Je wilt maar één ding, dat ze veilig zijn. Vrije opvoeding, dat is een vars. Je geeft ze mee wat belangrijk is. Dat betekent eerder dat je zelf de keuze niet kunt maken. Dat is wat anders. Motiveer dan je beslissing beter. Wat ik ook wel hoor, en dat vind ik wel een beter argument, is dat als je als volwassene gedoopt wordt, dat je daar veel meer van meemaakt. Ja, als kind beleef je daar niks meer van. Het is toch mooi om je doop te herinneren. Nou, op die vraag wil ik straks nog terugkomen. Maar het beste argument vind ik eigenlijk dat de kinderdoop nergens in de Bijbel voorkomt. Ja, want die wil ik samen gaan bekijken. Waarom dopen wij kinderen? Überhaupt, waarom dopen wij eigenlijk? Iemand vroeg mij eens, toen ik maar net predikant was, ja, ben je nou voor volwassen doop of ben je nou voor de kinderdoop? En ik zei, ik ben voor beide. Ik ben voor beide. Ik had zojuist namelijk in de eerste Pinksterdienst, toen ik hier predikant was, iemand volwassen gedoopt. Nadat hij of zij tot geloof was gekomen, 2 zelfs. Die waren allebei als kind niet gedoopt. Kinderdoop versus volwassen doop, dat geeft de kern van de zaak niet aan. Het gaat over geloofsdoop. Doop op grond van je geloof. Volwassenen. Of dopen op grond van het verbond. Verbondsdoop. Volwassenen en kinderen. En dat is de kern van hoe we dopen hier in de Rank en in de Hoeksteen. Als protestantse kerken dopen op grond van Gods belofte. Dopen op grond van Gods verbond. En voor dat verbond van God moeten we helemaal terug naar het begin van de Bijbel. En wat we met elkaar gaan ontdekken is niet altijd gemakkelijk. De makkelijkste oplossing is niet altijd de juiste. Maar door zorgvuldig Bijbel te lezen ontdek je een diepe lijn dwars door Oude en Nieuwe Testamenten. En dat is inderdaad die lijn van het verbond. Nou, het woord verbond hoor je niet zo vaak meer in kerkdiensten of in preken. Dan was dat vroeger wel anders. En toch is dat een door en door Bijbels begrip. God is de God van het verbond, zegt hij zelf. Dat lezen we regelmatig in de Bijbel. En het woord verbond, dat wijst op iets wat je samen vastlegt. Misschien heb je wel eens van de NAVO gehoord. Noord-Atlantische Verbondsorganisatie. Samen tegen Rusland. Of het verbond van verzekeraars. De club die de belangen van de verzekeraars behartigt. Een verbond dat gaat over het maken van afspraken samen. Dat je het nou zwart op wit zet. Met je handtekening erbij. Mensen, wij horen bij elkaar. Denk aan een huwelijk. Dat noemen we vroeger wel. Het huwelijksverbond. We zijn verbonden aan elkaar. Ik blijf bij jou. Jij blijft bij mij. Nou, zo wil God zich aan jou en mij verbinden. En dat verbond, die verbinding die God met mensen aangaat, dat begint nou in Genesis 17, daar bij Abraham. Het hart van de verhalen over deze vader van alle gelovigen. En God had Abraham geroepen, Genesis 12, verlaat je huis, verlaat je familie en ik ga wonen in het land wat ik je ga wijzen. En daar begint Gods reddingsplan voor deze wereld. In het begin van Genesis, in de hoofdstukken daarvoor, lees je alleen maar over hoe mis het allemaal gaat. En hoe verkeerd mensen bezig zijn. Niemand luistert meer naar God. Zeg maar, project Genesis mislukt. Maar God stelt zijn reddingsplan voor mensen op. Ik ga via één man, die mij gehoorzaam is, die ga ik nou alles geven. En via hem die wereld bereiken. Abraham. En bij hem komt God met zijn verbond. Genesis 17. Abraham, we gaan een afspraak samen maken. Leef met mij onberispelijk. Heb mij lief. En dan ga ik je zegenen. En ik ga je veel nakomelingen geven. Vader van vele volkeren, koningen zullen uit je voortkomen. Een land zul je hebben. Ja, ik zal je God zijn. Ik ga voor je zorgen. Dat is dan de samenvatting van dat verbond. Er klinken heel wat beloftes. Maar de diepe belofte is, ik ben er voor jou. Abraham, ik zet mijn handtekening hier. Ik sta ervoor in. En Genesis 15, als we door die delen heen lopen van die dieren, dat bloedpad wat ze samen bewandelen. Ik ben er. Volg mij. En als teken daarvan besnijdt alle jongetjes op de 8e dag. Nou, je ziet gelijk wat een verbond is. Hè? God roept, Abraham, volg mij. God zet die eerste stap. En hij komt daar met zijn beloftes. En hij zegt, leef onberispelijk, oftewel gehoorzaam mij. En geeft het teken de besnijdenis. Gods familie, Gods volgeling. En dat verbond met Abraham breidt zich uit met een volk. En met Israël, en de nakomelingen van Abraham, als ze trekken uit Egypte en uit de slavernij. Een verbond waarin God zegt, ik ben er. En leef met mij. En als er zonde is, moet je offeren. Tempel, een tabernakel, dieren in jouw plaats sterven. En inderdaad, ik breng u naar dat land Kanaan. En ik ga je daar, ik zal daar je God zijn en je koning zijn daar. En via het Pascha, het lam dat geslacht wordt. En denk nou aan de bevrijding die ik je geef. Het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. Het oude verbond, het oude testament. En daar hoorde inderdaad dat teken bij. Een zichtbaar teken. Zo is het ook echt. Kijk, dat doen we bij trouwen ook. Als we een afspraak maken bij trouwen, dan geef je de ander een ring als teken van je trouw. Nou, zo zegt God alle jongetjes, als ze geboren worden, 8 dagen oud, besnijden. De voorhuid weghalen. En ik vind dat nou een bijzondere belofte van God. Want dat verbond, dat vindt dus niet zijn grond in het geloof van mensen, maar dat vindt zijn grond in de God die belooft. Jij hoort bij mij. Zelfs die 8 dagen oude jochies horen bij deze God. En de meiden, die horen er ook bij. Maar zo was de gedachte, die vielen onder de verantwoordelijkheid van die man. Die ondergingen voor hun de besnijdenis. En dan zei die besnijdenis 1 ding. Die zegt, ons vlees moet eraan om bij God te kunnen horen. Er moet van mij wat worden afgesneden. Er moet bloed vloeien. En dat ik leef, is pure genade. Maar zo was er midden in die wereld, die totaal van God losgeslagen was, dat ene gezin. Een gezin dat God toebehoorde. Dat verbond met Abraham. Dat was een weg om te leven weer met God. En iedereen die kind van Abraham was, of die bij diezelfde God wilde horen, die was van harte welkom. Maar die beloftes komen niet automatisch. Dat betekent gehoorzaamheid. En daar begon God mee. Leef onberispelijk. Je moet dus wel kiezen voor hem. Dat je besneden bent is niet genoeg voor God. En later zegt hij in de profeten. Jullie zijn wel besneden, maar je houden je niet aan mijn verbond. Ik ben jullie God niet meer. Kom terug. Herinner je nou aan wie ik ben? En het teken wat in je vlees staat. Doe nou weg je oude leven. Volg mij. En daarom kwam er ook de roep om een nieuw verbond. Een vernieuwd verbond. Dat lees je aan het einde van de Bijbel. Jeremia 31 spreekt daarover. De hoop. Hoop leefde er. En het nieuwe aan dat nieuwe verbond was nou dat God zijn wet, zijn gehoorzaamheid in de harten van mensen zou gaan schrijven. Dat mensen hem van binnenuit zouden dienen. En dat mensen gevuld zouden worden door zijn geest. En dat alle schuld eens en voor altijd teniet zou worden gedaan. Ja, dat God volkomen de God van de mensen zou zijn. En ze hem volkomen toegewijd waren. Want Gods verbond stond op misluk. Maar hij gaat het niet verbreken. Het is een eeuwigdurend verbond. Zijn familie stopt niet. Zijn reddingsplan faalt niet. Gods armen blijven open. Ze gaan volledig open. Namelijk bij Jezus. Want Jezus zegt zelf die korte cryptische woorden bij het avondmaal. Dit is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Hij staat nou in voor dat verbond. Hij heeft die prijs betaald en vervult die belofte van Jeremia 31. Hij stort zijn geest over ons uit en geeft zijn leven voor jou en mij. En je ziet dat verbond veranderen. Dieper, voller en rijker. En die belofte blijft hetzelfde. Ik zal je God zijn. Maar er is geen offer meer voor nodig. Jezus heeft zijn leven afgelegd. En dat land, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Jezus zegt, ik ga alles nieuw maken. En een plek om te wonen met mij voor eeuwig. Een plek waar Abraham ook al naar uitzag, lezen in Hebreeën. En Pascha, dat wordt avondmaal. Feest van het lam Jezus dat voor ons gestorven is. Verschil in bestaanswijze. En toch één verbond. Het Oude Testament is een schaduw van wat nog in Christus zal komen, zegt de schrijver van de Hebreeën. Het was de verloving voordat de trouwerij zou plaatsvinden. En zo is Abraham via Jezus, de ware nakomeling, deze wereld ook tot zegen geworden. Oude verbond, Oude Testament, Nieuwe verbond, Nieuwe Testament. Verschil in vorm. En toch één. Eén genadeverbond noemen we dat dan. Nou, zo wil ik je meenemen in een stukje theologie vanavond. En voor hen die de cursus Oude Testament hebben gehad, gesneden koek, dit uiteraard. Hoop ik. Maar van bovenaf gezien, theologisch, zijn er eigenlijk maar twee verbonden in de Bijbel. Het eerste verbond, dat wordt vaak het werkverbond genoemd. Dat is de afspraak tussen God en Adam en Eva. Jongens, eet nou niet van die boom. Want dan zul je leven en ik wil je God zijn en jullie mijn kinderen. Maar de consequentie is dat als je niet met mij wilt leven, dat je zeker zult sterven. Ja, drie keer raden, dat gebeurt. Mens doet zonde en breekt met God, moet de prijs betalen. En dan? Nou, dan komt God tot Abraham met zijn genadeverbond. God geeft een escape, een weg vooruit, een nieuwe afspraak, vergeving. En dat genadeverbond bestaat dus uit twee bedelingen, om zo te zeggen. Twee wijzen van bestaan. Het oude verbond, waarbij alles via de geslachtslijn van Abraham loopt. En via die ene man wil God zijn toekomst brengen. En de wereld laten zien wat het betekent om met hem te leven. En een licht te zijn voor de volken. Maar hoe verder je komt in het Oude Testament, hoe duidelijker het wordt. Mensen, Israël, wij redden het niet. Steeds weer ontrouw. Steeds weer springt God in de bres. En dreigt met zijn oordeel. Het einde van het Oude Testament dan die grote vraag. Hoe nou verder? Waar blijft dan dat nieuwe verbond? Hoe komt die zegen tot de wereld? En dan komt Christus. Christus die namens God hier leeft en spreekt. En in dat kruis laat zien hoe ver Gods liefde gaat. Gods oordeel dat komt. Want Gods oordeel komt over zijn eigen zoon. Het nieuwe verbond. Gods koninkrijk dreigde te mislukken. Maar via Christus doet God het zelf. En breidt zijn beloftes over de wereld uit. Gods koninkrijk breekt baan. Als je heel schematisch zou willen uittekenen, dan komt het er zo uit te zien. Gods reddingsplan om in deze wereld mensen te roepen. Mensen zijn belofte te geven. En mensen te vragen om geloof. Na de breuk van het werkverbond. Onze ongehoorzaamheid. Maakt God het weer heel. En in de geschiedenis van het Oude en het Nieuwe Testament ontvouwt zich dat reddingsplan meer en meer. En als je dat gelooft, dan val je dus onder die ene familie van God. En daarom worden in het Nieuwe Testament gelovigen ook kinderen van Abraham genoemd. In Galaten 3 lees je dat bijvoorbeeld. Als ik geloof, hoor ik bij die Oud- en Nieuw-Testamentische gezin van God. Maar God wil je daarbij laten horen. En dat is nou de grond waarop we dopen. God die je zijn liefde aanbiedt. God die zegt in Christus. Ik wil je vergeven. En ik wil je God zijn. En ik wil je leiden naar mijn toekomst. En je mag horen bij dat volk die mij lief heeft en die mij kent. En ik heb een plekje voor jou in mijn vaderhart. En in mijn vaderhuis. En op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En ik wil je vervullen met mijn geest. Gods belofte. Gods verbond. Mensen, ik zet het zwart op wit. Of eigenlijk, ik zet het rotsvast. In dat kruis. Op Golgotha. En daar hoort ook een teken bij. En dat teken, dat is nou nieuw, dat is nou anders. Dat is de doop. of zoals het klassieke doopformulier het wat plomp verloren zegt, de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. In Colossenzen 2 vers 11 en 12, we hebben het gelezen, maakt Paulus dat heel duidelijk. In die gemeente in de Colossenzen, daar was nogal wat aan de hand, om zo te zeggen. En er waren daar heel wat mensen die zeiden, ja, wacht even, horen bij God en horen bij Jezus. Ja, dat heeft Paulus ons mooi verteld hoor, maar ja, je moet je ook nog houden aan al deze geboden en regels. Anders laat God je nooit toe in heen. Dan zeggen ze ook met name de besnijdenis. En voor een Jood lag daar een heel stuk van zijn identiteit in. Dat kan toch nog niet voorbij zijn. En dan schrijft Paulus dit. Dat ja, in Jezus de volheid van God naar ons is toegekomen. Dus aan hem hebben we genoeg, aan Jezus. In hem ben je al besneden, in hem is het nou vervuld. En de doop, die wijst je erop, er is al iemand voor je gestorven. En je zonden zijn al van je afgesneden. En er is al bloed gevloeid. Het wijst terug. Kijk, die besnijdenis, die wijst je erop, er moet dus iets afsterven van mij. Er moet dus bloed vloeien. Dat kan je zelf niet doen. Dat vraagt altijd. Die vraag bleef altijd open. He, want wie zorgt daar dan voor? Wie zorgt er dan voor dat mijn zonde weggaat? Wiens bloed gaat er dan vloeien? En zo wees die besnijdenis nou ten diepste vooruit naar dat kruis. Het roept om iemand die dat bewerkstelligt in je leven. Het wijst naar voren. Naar het bloed van Jezus. En nou heeft zijn bloed gevloeid, zegt Paulus. Dan hoeft ons bloed niet meer te vloeien. Dan mag je geweten dat je gereinigd bent door zijn bloed. Daar wijst dopen dus naar terug. En water, dat heeft altijd de betekenis van reinigen. Maar meer misschien, weet je dat ook nog wel, vroeger dan ging je kopje onder met dopen en kwam je dan weer boven. Zelfs met baby'tjes deden ze dat. Hij vindt dat wat zielig en doet dan 3 keer water over het hoofd. Al vroeg in de eerste eeuw stopte men daar ook mee. Maar eigenlijk is dopen kopje onder gaan en weer naar boven komen. En met die doop zeg je, zoals ik onderga in dat water en zoals ik opsta en weer naar boven kom, zo is Jezus voor mij gestorven, ondergegaan en weer opgestaan. En Paulus zegt, in de doop ben je met hem begraven, in de doop ben je met hem, met zijn dood verbonden. En dat hij is afgesneden uit het land der levenden, dat hij voor je is gestorven en hij wil die zonde uit je leven dan ook wegsnijden. En daarom staat hier ook, eigenlijk letterlijk, niet de besnijdenis van Christus, maar de christelijke besnijdenis. Zo staat het letterlijk in het Grieks. Besnijdenis is dus vervuld. Een besnijdenis zonder mensenhanden. Hij snijdt uit mijn leven weg wat niet goed is. Als ik geloof, is het Jezus die je totale vergeving brengt. En hij is voor jou aan het kruis gegaan. De toegang tot God is vrij. En hij heeft je oude leven al aan het kruis genageld. En de doop wijst je daarop. Ook jij bij hem. Jezus naam staat boven mijn leven. Nou, die doop is daar teken en zegel van. Zo zeker als het water over je hoofd gaat, zo zeker wil God jouw God zijn. En wil Jezus je vergeven. En wil zijn geest je vervullen. Als je tot geloof komt, dan zegt de ik geloof, krijg je dat teken. En de kinderen, hoor je er dan ook bij? Ook zij die er niks van begrijpen? Nou ja, als je de eenheid tussen Oude en Nieuwe Testament, als dat één lijn is die zo doorloopt en die steeds dieper wordt, ja, dan kan het niet zo zijn dat die beloftes opeens niet meer gelden voor de kinderen, maar nu alleen nog voor de volwassenen. God gaat zijn verbond aan, niet op grond van je geloof, maar op grond van zijn belofte. Zijn belofte dat hij ook de God wil zijn van je kinderen. Dat hij zich aan hen verbindt. Zoals met Abraham. De jongetjes op de 8e dag. In het Nieuwe Testament. Met mannen en vrouwen. Met dochters en zonen. Die er zijn gegeven. En dat lees je ook in 1 Korinthe 7 bijvoorbeeld. Zegt Paulus. Dat de kinderen geheiligd zijn in de ouders. God biedt aan hen hetzelfde aan. Een kind van gelovige ouders heeft dus al deel aan die belofte van God. Die vergeving wordt hun dus al toegerekend. Totdat ze er zelf voor kunnen kiezen. En dat moet ook. Maar dat moesten de kinderen van Abraham ook. Een Jood moet zijn bar mitzwa doen. Geloofsbelijdenis. Als je ongeveer 13 bent, dan moet je stukken uit de Bijbel reciteren in het Hebreeuws. Een klein geloofsexamen maken. En daarmee laat je uitkomen, ik wil deze God volgen. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen geloof. Dus die keuze die God voor mij maakt, die beantwoord ik. Je kan die keuze ook niet maken. Dan zeg je, God heeft wel mij zijn beloftes gegeven, maar die verwerp ik. God, ik wil u niet. Dat zie je helaas ook gebeuren. En zo wij het ook in de kerk dopen. En geloofsbelijdenis. Kijk, die doop kun je zien als een soort contract. Een soort contract waar God van zijn kant alvast zijn handtekening onder heeft gezet. En zolang jij nog niet zelf die keuze kunt maken als kind, geldt die belofte al wel alvast voor jou. Een kleintje is gestorven en weer opgestaan met Jezus. Zelfs als die niks kan kiezen. Op grond van Gods belofte. Dat kinderen van gelovige ouders vallen onder dat verbond. Tot de dag komt dat ze zelf een handtekening kunnen zetten. Of niet zetten. Dat is niet pas bij je 18e. Zeg maar de ongeschreven regel om belijdenis te doen. Maar ook zeg maar rond je 13, 14, 15. Dat je zegt bij deze God, wil ik nou horen. Het dopen dat is dus geen garantiebewijs voor de eeuwigheid. En daarom vraagt de doop, net als de belijdenis, om echte geloofsgehoorzaamheid. De doop is Gods belofte, maar ook Gods oproep. Je hoort bij mij, leef dan ook zo. Zo wordt je dus gedoopt. De Bijbel kent het woord niet dat je je laat doop. Dat bestaat niet in het Grieks. Kijk, in de Bijbels Nieuwe Testament vind je wel vaak de volgorde geloof en doop. Maar dat is ook logisch. Als je niet uit een christelijk gezin komt, heb je het teken van het verbond nog niet ontvangen. En op het moment dat je zegt, bij die God wil ik horen, dan zegt God welkom. En als teken van mijn belofte, krijg je wat je gedoopt. En dan weet je, God wil mij vergeven. God wil mij een nieuw leven schenken. En dat staat er ook dan in het Nieuwe Testament. Nadat mensen tot geloof kwamen, lieten ze zichzelf en hun huisgezin dopen. Handelingen 16 bijvoorbeeld, de gevangenisbewaarder. Huisgezin staat. Dat doet me gelijk weer denken aan Abraham in Genesis 17. Hij en zijn kids en zijn slaven. Alle mensen die praktisch familie waren. Allemaal onder dat teken. En zo hier ook. Het hele huisgezin. Ook de kids, ook die hoorden erbij. Als je Petrus hoort preken in Handelingen, dan roept hij, want u komt de belofte toe en uw kinderen. En stel je voor dat daar een gezinnetje bij hem kwam. En hij zegt dit allemaal daar bij de Jordaan. Mensen, God is gekomen en een nieuwe tijd breekt aan. En hij is voor ons gestorven en hij wil je schoonwassen van je zonden. En je mag horen bij zijn familie, word gedoopt als teken dat Jezus jouw verlosser is. Geloof dat. En dan komt er zo'n Joods gezinnetje daar bij Petrus aan de Jordaan. Pa, moe en kids. En die zeggen, nou dat willen wij ook wel. Jezus is ook onze Heer hoor. En dat Petrus dan zou zeggen, ja maar wacht even. Vroeger hoorden de kinderen erbij. Maar nou niet meer. Nou niet meer. Nou, dat is nou miskenning van de eenheid van het Oude en het Nieuwe Testament. Dopen op grond van Gods belofte. Dat is heerlijk dat we zo'n God hebben. Een God die al eeuwenlang bezig is mensen tot zich te trekken. Eén grote familie, dat zelfs kinderen, dat zij die niks begrijpen. Want er zijn vaderlijke zorg van. Dan moet je het dan niet persoonlijk beleven, dat die doop? En daar zou ik nog op terugkomen. Nou, ik denk het zeker. Maar wat is de doop dan? Is dat Gods beslissing? Of is dat onze beslissing? Nou, het is Gods beslissing die aan al onze beslissingen voorgaaf gaat. Beslissend is niet of ik vind dat mij nog iets van mijn doop moet kunnen herinneren. En beslissend is niet de vraag of ik het goed vind dat ik gedoopt word. God heeft zijn verbond met mij op te richten, daar heeft hij niet mijn toestemming voor nodig of instemming voor nodig. Want als dat zo was, dan moet God eerst aan de mens vragen, zou je ook mijn verbondspartner willen zijn? Maar God is de eerste. Hij biedt je dat contract aan. Zijn liefde gaat voorop. Dat vind ik nou geweldig. Want in een tijd van keuzestress En ik moet van alles kiezen, maakt God de keuze al voor ons. Ik verbind me voorgoed aan jou. Ja, maar daar heb ik niet om gevraagd. Van mij hoeft dat niet. Zeg maar, mag God misschien genadig zijn voor mensen? En mag de goedheid van God nog zo groot zijn dat hij met weglopende mensen zijn verbond opricht. Alles beloven wat ze nodig hebben. Kijk, als je gedoopt bent, mag je weten. Hij sprak al tegen mij, voordat ik zelf kon spreken. Hij biedt me aan, feest, rijkdom, genade. Maar dat lijkt er niet lopen, hè? Hij is de enige die je echt gelukkig kan maken. De enige die je leven kan maken tot een nieuw, echt en ander leven. En in die doop vind je jou vast. In Gods belofte. Ik Luther, de grote kerkreformator, die had ontdekt dat Gods genade centraal staat in de Bijbel. En dat gaf een hele revolutie in de kerk. En toen zei die kerk die toen zei, je moet je hemelpunten zelf verdienen. Maar die Luther die had zelf heel veel last van aanvechtingen. En van twijfels. Hij beschrijft dat hij af en toe wordt aangevallen door de duivel. En je ziet de inktvlekken nog zitten in zijn werkkamer als hij met zijn inktpot gooide naar de duivel toe. Stemmen in zijn hoofd konden hem soms gek maken. Maar weet je wat hij deed? Als dat gebeurde, toen zei hij, maar ik ben gedoopt. En zo is het. Als je dat teken hebt, houd je daar dan aan vast. U belooft. U bent trouw. Daar mag ik u op aanspreken, God. En heb je dat teken nog niet? Je bent van harte welkom om je te laten dopen. En God zijn belofte aan jou ook te laten verzekeren. Hij is trouw. En hij laat niet los. Want hij is begonnen. Want God zal zijn waarheid nimmer krenken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Halleluja. Amen.